Voor het journaal begint, krijg je altijd 5 minuten reclame. Wel, voor de prediking begint, krijg je een streepje reclame van mij. Een product of producten die ons allemaal zeer interesseren, denk ik. Producten die onze huid verjongen. Van binnenuit krijg je, als je die producten voor een ferme prijs aankoopt, een nieuwe huid. Dankzij deze huidverbetering komt uw natuurlijke schoonheid nog beter tot haar recht. Wie zou dat niet willen? Wel, waarom toon ik dat? Omdat we in de boodschap, in het Bijbelgedeelte van vanochtend, het meest effectieve en ook het goedkoopste product voor huidverjonging zullen tegenkomen. We zullen zien hoe de huid van een oudere man opnieuw het zachte velletje van een tiener wordt, van een kleine jongen wordt. En daarvoor gaan we naar, hoop ik als het werkt, naar 2 Koningen, hoofdstuk 5. Als u benieuwd bent hoe dat kan, dat een man opnieuw het velletje van een jongen krijgt, dan moeten we bij Naaman zijn. 2 Koningen, hoofdstuk 5, de genezing van Naaman. We gaan vele jaren terug in de geschiedenis, om meer bepaald naar de 9e eeuw voor Christus. 2 Koningen, hoofdstuk 5. En we gaan stelselmatig door het hoofdstuk heen, stuk voor stuk. We beginnen met vers 1. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heer de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. We maken kennis met een Syrische generaal uit de 9e eeuw voor Christus. Zeer succesvol. Hij had verschillende overwinningen behaald. Hij stond aan de top van zijn land. Hij was eigenlijk de tweede man in lijn in het bewind van het land. Hij was de eerste man onder de koning. Zeer succesvol, maar de man had een levensgroot probleem. Ondanks zijn succes was zijn lichaam ongeneeslijk ziek. Hij was melaats. Melaatsheid was destijds waarschijnlijk de ergste ziekte die iemand kon overkomen. Het was een langzaam sterven. En deze man, die aan de top van de ladder stond, was melaats. En hij had er geen verweer tegen. Kijk, misschien heb je gisteravond deelgenomen aan de lotto. Het zou kunnen, het zou maar best kunnen. Misschien heb je zelfs gewonnen. En heb je de pot van, hoeveel is het? 2, 3, 4 miljoen gewonnen. En morgenochtend zal uw bankrekening ineens 5, 6 nulletjes voor de komma erbij tellen. Maar veronderstel dat je ook morgenochtend een afspraak had met je huisdokter. Je hebt foto's laten nemen de week ervoor en nu heb je de uitslag gekregen. En de dokter toont de foto's aan de muur op een lichtplaat en hij zegt: meneer, zie je daar dat zwart vlekje en dat zwart vlekje en nog een zwart vlekje? Dat is uitgezaaide kanker. Dan snap je dat al die miljoenen van de lotto, dat die niks voorstellen vergeleken bij die zwarte vlekjes. Dan mogen die miljoenen u gestolen worden als je maar uw gezondheid zou terugkrijgen. En dat was het probleem met Naaman. Hij was een strijdbare held, zeer succesvol, maar hij was melaats. En melaatsheid is in de Bijbel het beeld van het grote, onoverkomelijke probleem dat elke mens heeft, de zonde. Die als een kanker in ons huist, die als een kanker zich uitzaait en alles besmet waar we mee bezig zijn. En we kunnen er niet tegenop. De mens is een magnifiek schepsel. Kijk maar eens naar alle verwezenlijkingen die de mens gemaakt heeft. Kijk maar eens naar hoe onze maatschappij in elkaar steekt. Mobiliteit, economie, hoe dat allemaal functioneert. Maar we hebben een levensgroot probleem, de zonde. We raken daar niet van af, dat zoekt zich overal een weg in. We zijn met zonde behept. En alles takelt af en uiteindelijk sterven we. Zoals Naaman stond te wachten. We hebben het eeuwig leven niet. En dan gaat Naaman op weg, vers 2. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Ze was in dienst bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres, och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen, dus de koning, zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg, ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. Naaman kan in zijn eigen land geen genezing vinden. Via een slavinnetje in zijn eigen huisgezin komt hij te horen dat er in Samaria, dus in Israël, een profeet is die in staat zou zijn de melaatsheid weg te nemen. En via de koning gaat hem dan op weg. En u ziet, hij neemt centen met zich mee. 10 talent zilver, ik heb dat opgezocht, dat is 300 kilogram zilver. 300 kilogram. 6000 sikkel goud, dat is 70 kilogram goud. Zou dat hier maar eens moeten leggen, 70 kilogram goudstaven, dat is ongelooflijk kostbaar. En dan een stel gewaden, dus speciaal 10 speciale geweven pronkkleren. Met andere woorden, Naaman denkt zijn genezing te kunnen afkopen. Hij denkt een groot bedrag te kunnen in de pot werpen en dan terug de genezing daarvan te kunnen afkopen. Hij vat zijn genezing op als een soort diplomatieke missie. Het moet allemaal via de koning gebeuren. De koning zal een officiële brief aan de koning van Israël sturen. Het moet allemaal via de officiële kanalen verlopen. Met andere woorden, Naaman neemt gewoon zijn bekende wereld met zich mee. Hij kent alleen maar macht, aanzien, hoe zijn maatschappij in elkaar steekt. En met die middelen denkt hij nu zijn genezing te kunnen afkopen. En godsdienst, naar een profeet gaan, dat is daarvoor het middel. Hij zelf is het doel. En met zijn geld gaat hij nu op weg. Hij ging heen. Ik sla nu een paar versen over en we gaan naar vers 9 tot vers 12. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Dat is de profeet dus. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg en hij zei, zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heer zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Broeders en zusters, u moet zich dat wat visueel voorstellen. Naaman had met zijn koets, met zijn knechten, met zijn paarden, met een hele stoet, had hem van Syrië op weg naar Israël. Een paar dagen onderweg. En dan op een dag komt hij voor de deur van het huis van Elisa. Dus na een hele lange reis komt hij daar met heel zijn stoet, met al die rijkdom, komt hij daar voor het huis van Elisa. En wat doet Elisa? Vers 10. Die stuurt een bode. Elisa neemt niet eens de moeite om zelf naar buiten te komen. Elisa blijft gewoon binnen zitten en hij stuurt zijn knecht naar buiten. Met heel zijn gevolg en al zijn pracht en praal staat Naaman, de belangrijke generaal, te wachten voor Elisa. De profeet zal naar buiten komen. Niks van. Elisa blijft binnen en hij stuurt zijn knecht. En toen werd Naaman erg kwaad. Hij is op zijn tenen getrapt. Hij voelt zich vernederd. Hij, de belangrijke generaal, de man met zijn medailles. En Elisa neemt niet eens de moeite om hem te woord te staan. Wat een affront. Hij werd werkelijk op zijn tenen getrapt. Hij had ook ceremonie verwacht. Hè? Ik zei bij mezelf, hij zal naar buiten komen, hij zal voor mij gaan staan, hij zal met een hele plechtigheid de naam van God aanroepen en hij zal dan op mijn melaatse lichaam wrijven, met een soort magie, met een soort, zoals tovenaars dat doen. Hij zal een hele ceremonie doen om mijn melaatsheid weg te nemen. Zie je hoe menselijk dat Naaman denkt over God en godsdienst? Eerst denkt hij te kunnen afkopen, dan denkt hij door een hele ceremonie genezen te kunnen worden. Veel uiterlijk vertoon, veel show, een heel ritueel, dan zal het wel in orde zijn. En natuurlijk hij in het middelpunt van de belangstelling. Want de profeet zal naar hem komen en zijn... Naaman staat nog altijd in het middelpunt van de belangstelling. Hij vindt zichzelf o zo belangrijk. Het staat ook zo in vers 11. Hè. Zie, ik zei bij mezelf. Daar is die man mee bezig. Ik, mij en mezelf. Elisa komt niet naar buiten. God komt niet naar buiten, broeders en zusters. Wat de mensen ook verlangen, God blijft in de hemel. En hij stuurt zijn knechten. Hij stuurt u en mij naar de mensen om ons heen. God blijft in zijn hemel. Er zal iets anders moeten gebeuren voordat God naar buiten zal komen. Maar hij stuurt zijn knechten. Elisa is blijkbaar niet onder de indruk van al de pronk en de praal van Naaman. Zo is God niet onder de indruk van al onze prestaties, van al onze pracht die we van onszelf zouden menen te bezitten. Hij is niet onder de indruk van al onze intelligentie, van al onze goede werken. Denk alsjeblieft niet dat God onder de indruk is van al die dingen die we ooit zouden kunnen doen. Het probleem van Naaman is dat die man eerst van zijn koets zal moeten afdalen. Hij zal eerst naar beneden moeten komen voordat Elisa hem te woord zal staan. Weet je, het is het groot gedacht van onszelf, de dikke nek die we van onszelf hebben, dat tussen ons en God instaat. We vinden onszelf o zo belangrijk. Wij, ik. We denken dat we zo'n goede mensen zijn en zo'n prachtige wezens. En het grote probleem is onszelf, onze eigen dunk. De hoogmoed, noemt de Bijbel dat. Dat is het kernprobleem van de mens. En we denken dat we in het centrum van de belangstelling zijn, dat ons leven het centrum van heel het heelal is. En dat heel het heelal rond dat leventje van ons draait. Dat is ons grote probleem. En we denken dat God zich met ons moet bezighouden. En als hij het niet doet, krijgt hij de schuld en krijgt hij bakken kritiek. Want wie... Ik ben toch zo belangrijk. Dat is ons grote probleem, broeders en zusters. God moet zich plooien naar onze wensen. Dat is eigenlijk zoals dat wij, en ik spreek nu op een menselijke manier, over godsdienst en God denken. Er is een God en die moet zorgen dat mijn leven in de goede banen geleid wordt. Als ik een probleem heb, moet God mijn probleem oplossen. Ik wil daar wel geld tegenover stellen en goede prestaties doen, maar uiteindelijk moet God zich plooien naar mijn wensen. Alsof ik op restaurant ben en God is de kelner die mij moet bedienen. Zo denken wij eigenlijk menselijk gezien over God. En Naaman is echt beledigd. Wat voor profeet is dat, die Elisa daar in Samaria? En hij is eigenlijk nog meer beledigd door de boodschap die Elisa laat aanbrengen. En ga naar de Jordaan, was u daar 7 keer, dus ga 7 keer onder, met kopje onder in de Jordaan en je zult rein zijn. Wat blief, zegt Naaman. Is dat alles? Is dat alles? Hij had een ceremonie verwacht, een hele plechtigheid, een dienst had hij verwacht. Wat een onnozele opdracht. En hij zegt het, vers 12, zijn niet de Abana en de Farpar beter dan alle wateren van Israël? Moet ik, de generaal van Syrië, 7 keer kopje onder in zo'n modderig beekje als de Jordaan? Wie denkt Elisa wel dat ik... Heb ik daarvoor 500 kilometer... moeten reizen om zoiets te horen. Ik had beter thuis kunnen blijven, zegt hij. Ik had mij beter kunnen wassen in de Abana en de Farpar, de rivieren bij hem thuis, dan in dat onnozele beekje van de Jordaan onder te gaan. Hij is werkelijk beledigd. Dus het probleem van Naaman is dat hij zijn probleem niet ziet. Hij denkt dat hij oh zo belangrijk is en dat alles rondom hem moet draaien. Oké, wat is het gevolg? Vers 13. Dus hij keert zich om en vertrok in woede, het einde van vers 12. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft: was u en u zult rein zijn? Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Dus Naaman in een Spaanse colère heeft zijn koets gedraaid en hij gaat terug richting Syrië. En dan komen zijn knechten, die met hem meegereisd waren, naar hem af. Ja, een generaal stoorde niet zo, dus ze zullen daar waarschijnlijk even over nagedacht hebben. En uiteindelijk zeggen zijn knechten hem, zeggen ze, meneer, en mijn vader noemen ze hem, als de profeet iets enorm moeilijks van u had gevraagd, dan zou u het gedaan hebben. Als de profeet u had gevraagd om op uw blote knieën naar Compostela te kruipen, dan zou je dat gedaan hebben. En nu zegt de profeet, was u in de Jordaan en je zou rein zijn en dat doe je niet. Dus het moeilijke zou je gedaan hebben en hij vraagt maar zoiets simpels en dat doe je niet. Snap je? Mensen willen wel gelovig worden als ze een bedevaart moeten doen, als ze van allerlei prestaties moeten doen, allerlei goede werken, dat willen de mensen wel in God geloven. Maar als er gewoon gezegd wordt, stel uw vertrouwen op het bloed van het lam. Allee, is dat alles? Dat is toch veel te naïef, dat is toch veel te simpel. Dus het moeilijke willen ze doen. Als het moet, elk jaar bedevaart te maken van 5000 kilometer lang, dat willen de mensen doen. Maar simpelweg, uw vertrouwen stellen op het bloed van het lam. En de knechten snappen het. En de knechten proberen hem te overtuigen. En uiteindelijk doet hij het. Daarom daalde hij af. En zo stel ik het mij voor. Hij keert opnieuw zijn kar en hij gaat naar de Jordaan. En hij komt daar aan de Jordaan aan, in uniform, met zijn medailles, met zijn kopie op. En hij komt aan de Jordaan en dan moet hij van zijn koets afdalen. Zo begint het al. Dan moet hij zijn medailles afleggen. Dan moet hij zijn uniform uiten, al zijn kleren uiten. Zijn oude mens afleggen, zegt de Bijbel dan. En hij gaat dan in de Jordaan voor het oog van al zijn knechten. Is een blootje, denk ik. Gaat hem gewoon in de Jordaan. Snap je? Die man moet zich belachelijk gevoeld hebben. Maar uiteindelijk doet hij het wel. Hij dompelde zich 7 maal onder overeenkomstig het woord van de man Gods. Met veel gemor en waarschijnlijk met veel schaamte gehoorzaamt hij uiteindelijk het woord van de man Gods. Wanneer hebt u voor het laatst nog eens iets gedaan, louter en alleen omdat het woord van Christus het u vraagt? Wanneer hebt u nog eens sorry gevraagd of iemand vergiffenis geschonken, louter en alleen omdat God dat van u vraagt? Niet uit gewoonte of uit routine, maar echt omdat God dat van u vraagt. Dan ga je merken dat er iets verandert in je leven. Als je werkelijk de dingen doet, omdat God ze van u vraagt. En zo gaat Naaman de Jordaan in. Hij knijpt zijn neus dicht, want de Jordaan is niet zo'n propere rivier. Hij knijpt zijn neus dicht en hij gaat kopje onder. Melaats, zijn lichaam is wit van de melaatsheid. Er gebeurt niks. Tweede keer, kopje onder. Komt weer boven, niks. Derde keer, vierde keer, snap je? Stel je het je voor. En dan de 7e keer, is nog altijd even melaats. Voor de laatste keer, kopje onder. Hij gehoorzaamt het woord van God. En dan komt hem boven. En zijn lichaam is gezond als het vlees van een kleine jongen. En hij is rein. Zie je, dat modderige water van de Jordaan is eigenlijk een mooi beeld van het bloed van Christus. Als je je ondergaat in het bloed van Christus, dan word je volledig rein. Dan is er een volkomen vergiffenis van zonde. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Zoals bij Naaman in het water van de Jordaan. En als Naaman weer boven komt, is hij als een kleine jongen. Hij is als het ware wederom geboren. Hij is een kleine jongen toegevoegd aan het gezin van God. En hij heeft het gedaan uit gehoorzaamheid aan Gods woord. Daar begint het mee, broeders en zusters. Het begint ermee. Geloof begint altijd dat je buigt voor God. En dat je nu eens begint te doen wat God van u vraagt. En als dat er niet is, is het allemaal maar lari en woordenkrammerij. Geloven is doen wat God van ons vraagt. Overeenkomstig zijn woord. Daaruit blijkt het geloof. Hij gehoorzaamt het woord van de profeet. En die machtige generaal, hebben we gezien, wordt opnieuw een kleine jongen. Maar daarmee is het niet gedaan. Vers 15 tot 17. Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei, zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zei, zo waar de Heer leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen. En hij drong bij hem aan om het aan te nemen, maar hij weigerde het. Naaman zei daarop, zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren dragen kan. Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan alleen aan de Heer. Voor de derde keer keert Naaman zijn kar en hij gaat nu terug naar het huisje van Elisa en hij betuigt zijn erkentelijkheid aan de profeet. En nu is er wel een conversatie. Dus Elisa is nu blijkbaar wel naar buiten gekomen en hij wil aan Elisa uit pure dankbaarheid een geschenk geven. Dus niet meer om zijn genezing af te kopen, want die heeft hij gekregen, dat is genade. Maar omwille van de genade wil hij nu een geschenk aan Elisa geven. Elisa weigert dat. Ik vermoed gewoon om Naaman niet in verwarring te brengen. Om Naaman zeker niet de indruk te geven dat zijn genezing iets met geld te maken had. Het is en het was en het zou blijven genade alleen. Ik denk als Naaman het jaar daarop nog eens op bezoek zou gaan bij Elisa met een geschenk, dat Elisa het dan wel zou aannemen. Want dan is er... En dan is hem al gegroeid in zijn geloof. Maar nu, dat is een pasgeboren gelovige. Dus die man mag niet in verwarring zijn dat zijn geloof toch iets met geld zou te maken hebben. Nee, zegt Elisa, geen geschenk. Je hebt uw genezing gekregen. Je hebt gehoorzaamd aan het woord van God. Dat is voldoende. Geen misverstand. En we zien dat Naaman echt wel wederom geboren is, denk ik. Hij belijdt zijn geloof tegenover Elisa. Nu weet ik, zegt hij, dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. En denk maar aan Rut, ook een heidense vrouw die nu tot geloof gekomen is in de God van Israël. Een heiden bindt zich aan de God van Israël. En Elisa weigert een geschenk aan te nemen en hij draait eigenlijk de rollen om, want Naaman mag nu met iets naar huis teruggaan. Je hebt het gelezen in vers 17. Hij krijgt een kuub aarde mee uit Israël. Dus hij mag uit de hof van Israël, uit de tuin van Israël, een kuub aarde op zijn koets laden. En met die last aarde, met die kuub aarde, terug naar Syrië gaan. Dat betekent, hij gaat als het ware met een onderpand terug naar huis. Hij krijgt iets mee vanuit het heilig land. Vanuit het beloofde land krijgt hij een stukje van Israël mee naar Syrië. En vanaf nu zal er in Syrië enkele vierkante meter, dus als Naaman thuiskomt, zal hij zijn koets uitkieperen in zijn tuin. En er zal daar dus een paar vierkante meter grond uit Israël in zijn tuin komen te liggen. En daar zal hij de God van Israël aanbidden, op die paar vierkante meter grond die hij heeft meegekregen. En ik vind dat eigenlijk heel mooi. In het heidense, afgodische Syrië zal er vanaf dan een paar vierkante meter heilige grond zijn, gewijd aan de God van Israël. En ik hoop dat dat ook zo in ons gezin mag zijn. Dat ons appartement, ons huis waar we verblijven, ons bureau waar we zitten, de autostoel waar we in zitten, dat die gewijd mag zijn aan de dienst van de God van Israël. Dat er hier in deze donkere wereld, in dit heidense België, dat er enkele vierkante meter grond volledig gewijd mag zijn aan de God van Israël. Dat uw plekje, dat u van de Heer gekregen hebt, dat gewijd mag zijn dan alleen aan de Heer van Israël. En dan is er nog één speciaal iets, vers 18. En je merkt het, hij begint te stamelen, hij komt niet goed uit zijn woorden. Vers 18. In deze zaak mogen de Heer uw dienaar vergeven. Wanneer mijn Heer, dus de koning, wanneer mijn Heer het huis van Rimmon, de afgod van Syrië, zal binnengaan om zich daar neer te buigen en hij op mijn hand zal leunen, moet ik mij in het huis van Rimmon ook neerbuigen. Als ik mij zo zal neerbuigen in het huis van Rimmon, laat de Heer uw dienaar in deze zaak dan toch vergeven. Je merkt dat Naaman het moeilijk onder woorden kan brengen. Hij heeft nogal veel woorden nodig om iets uit te leggen. Dus Naaman zal nu als een herboren mens terug naar Syrië gaan. Hij zal terug zijn job opnemen, generaal van het Syrische leger. En dat betekent blijkbaar dat de oude koning van Syrië, die een afgodendienaar is, als die naar de tempel van Rimmon gaat, die leunt op de arm van Naaman. En dus Naaman moet met die oude koning naar de tempel van Rimmon. De koning leunt op de arm van Naaman en de koning buigt zich voor het beeld van Rimmon. En als de koning zich buigt, snap je, moet Naaman zich mee, omdat hij de koning ondersteunt, moet Naaman zich mee buigen voor dat beeld van Rimmon. En dat wil hem niet meer. Hij heeft gezegd, ik wil alleen maar de God van Israël aanbidden. En nu moet ik in hoofde van mijn functie, van mijn job, mij buigen voor iets dat ik niet wil. Maar ja, ik moet de koning ondersteunen. Dat is mijn taak. Zie je, en dat is dan les 8. Naaman is nog maar net gelovig geworden en hij zit midden in een geestelijke strijd. Zijn geloof zegt hem, ik buig alleen voor Yahweh, maar zijn job vraagt dat hij zich meebuigt voor Rimmon. En dat wil ik niet. Laat de Heer uw dienaar in deze zaak dan toch vergeven. Toen zei hij tegen hem, ga in vrede. Is dat herkenbaar, broeders en zusters? Het duurt niet lang als je ernstig voor God wil leven. Als je radicaal een keuze voor Jezus hebt gemaakt, het duurt niet lang of je komt midden in een geestelijke strijd terecht. Kijk, je kunt secretaresse zijn op je werk. Je moet de telefoons aannemen voor je baas en dan de klant aan je baas doorgeven. En je weet hoe dat gaat. Er belt een lastige klant. Ja, je zegt, oké, wacht even. Je neemt contact op met je baas en je baas zegt, ik ben er niet. Ik zit in vergadering. Met andere woorden, je bent christen, secretaresse. Je wil niet meer liegen. Dat heb je je voorgenomen. Maar je moet liegen van je baas. Snap je? Dat is verschrikkelijk. Of je bent een verkoper en je hebt een heel productengamma om te verkopen. Of je hebt een product waar je zo wat toeters en bellen bij moet proberen te verkopen. Dat vraagt de directie van u dat je omzet boekt. Maar sommige van die toeters en bellen zijn veel te duur. En je weet het. Of sommige van die producten zijn hun geld echt niet waard. Maar ja, je bent in dienst. Je moet zorgen ook dat er boterhammen op tafel komen. Dus je wil eigenlijk niemand bedotten. Je wil klanten echt ernstig bedienen, maar ja, je wil ook je... Snap je? Je zit ongelooflijk in een conflict. Of je bent zelfstandige, je hebt een eigen zaak. Goed, dan is het zo moeilijk om je ver te houden van zwart geld en van dingen buiten het legale circuit om te doen. Dat is zo moeilijk. Want ja, al je concurrenten doen het. Dan, snap je? Het is bijzonder moeilijk. Of je zit in een vriendenkring en ja, al je vrienden doen dit. Ja. Je wil je vriend blijven, maar ja, je wil ook... Jezus is je vriend en je zit in een ongelooflijk conflict. En ik zou zelfs willen zeggen, als je dat conflict niet wil, stop met Christen zijn, want Christen zijn brengt conflicten met zich mee. We zitten met twee heren. God is Heer, maar de mammon in deze wereld is ook de Heer. En je kunt ze niet allebei dienen, zegt Jezus. En Naaman vraagt eigenlijk vergiffenis. En Elisa zegt, ga in vrede. Met andere woorden, de vrede van de Heer zal wel met u zijn. Er zal wel een oplossing komen. Het zij dat er door een gesprek dat Naaman dat niet meer moet doen, zo naar die afgodentempel gaan. Het zij dat hem ontslagen zou worden. Het kan allemaal. Het zij dat die koning dat begrijpt en zegt, oké. Dus er zal wel iets komen. Maar dat is dan de groei als gelovige. Dan leer je dat conflict, die strijd, bij de Heer te brengen. Wel, ik zal afronden. Ik hoop dat de reis van Naaman, dat dat ook uw reis is geweest of nog mag worden. Dat u geconfronteerd wordt met uw diepe probleem, de zonde in u. Dat je daar weer eens van overtuigd wordt dat ons grote probleem is. En dat je het niet op menselijke manier kunt oplossen. Daar raak je niet van af dat je naar de profeet in Samaria moet. Naar Jezus, de profeet, de zoon van God, God zelf. En dat u met uw nood tot bij Jezus komt en dat je niet op een menselijke wijze daar moet komen met prestaties en met geld en met weet ik veel wat, maar dat je uit genade door zijn bloed de oplossing zult moeten krijgen, de reiniging van zonde, door te gehoorzamen aan zijn woord. U bent zo dankbaar dat je daarop wel iets wil terugdoen. En dat mag. Dat mag. Niet om iets terug te krijgen, maar gewoon uit dankbaarheid terugdoen. En dat je een paar vierkante meter op deze wereld hebt gekregen waar die exclusief aan de Heer gewijd zijn. Maar vanaf dat moment ga je merken, je zit in een strijd. En dat je die strijd mag delen met de Heer. En dat je mag vertrouwensvol uitzien naar een oplossing in die strijd en naar een nieuwe fase in je leven. Ik hoop dat het uw reis mag worden.